Goedemorgen.
Ja, hij
is daar. Daar hangt hij. Ja, we gaan aan de slag met Habakuk. En ik wil de komende 4 weken met jullie nadenken over dat Bijbelboek. Het is ook goed om regelmatig in het Oude Testament te lezen, dat Oude Testament te overdenken. Want in het Oude Testament komen we mensen tegen, zoals jij en mij. En daar kunnen we ook van leren. Vanuit het Oude Testament mogen we ontdekken wie we zelf zijn. Onze vermogens, onze gaven die we gekregen hebben, hoe we die in mogen zetten. Maar ook onze onvermogens en onze beperkingen. Die komen we allemaal tegen in het Oude Testament. Het is goed om daar regelmatig eens over na te denken. Maar ook in het Oude Testament openbaart God zichzelf. Wordt er iets duidelijk over wie hij is. En hoe hij handelt in de geschiedenis. En dat zullen we ook in het boek Habakuk ontdekken. Habakuk. Misschien kun je het alvast opzoeken. We gaan er straks een stukje uit lezen. Het eerste hoofdstuk. Daar gaan we ook bij stilstaan vanmorgen. Het is eigenlijk een heel klein Bijbelboekje. Het is maar 3 hoofdstukken. En je kan het eigenlijk in een uurtje tijd bij de makkelijk doorheen om het te lezen. Als je niet tenminste over elk woord na wil denken wat je tegenkomt. Maar als je het gewoon leest. Het is een heel makkelijk boekje om te lezen. Toch roept het boek ook veel vragen op. Over Habakuk is eigenlijk niet zoveel bekend. Als je de andere Bijbelboeken bekijkt, alle profeten, dan wordt er meestal wel een toelichting gegeven waar hij vandaan komt, van wie de profeet een zoon is. Ook zie je bij Jesaja onder andere, maar ook bij Jeremia, hoe zij geroepen worden door de Heere God om te dienen. Maar bij Habakuk vinden we niks van dat alles. Er staat alleen in de inleiding. Ik zal het voorlezen, vers 1. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. God heeft hem iets geopenbaard en dat ervaart hij ook als een last. Het geeft hem druk. Het geeft hem ook een verantwoordelijkheid. Het enige wat er over hem staat is zijn naam, Habakuk, en dat hij profeet is. En die naam Habakuk, daar zijn wat verschillende gedachten over, maar de meerderheid denkt wel dat het een niet-Joodse naam is. Dat het een naam is van een niet-Joodse afkomst. In het Aramees betekent zijn naam iets van een plant. Een plant die lijkt op basilicum. Dus daar heeft die naam geen betekenis. Er zijn ook andere uitleggingen. Die kijken vooral naar de Hebreeuwse stam. Die terugkomt in dat woordje Habakuk. Het woordje kuk. En dat betekent iets van geliefde, van de omhelsde. Dus dan zou zijn naam wel een betekenis hebben als je het vanuit de Hebreeuwse context zou kunnen verstaan. Dat hij de omhelsde is, door God geliefde. En dat gaan we ook wel ontdekken, waarom die door God geliefd is en hoe die ervaart dat hij door God geliefd is. Kort boekje. En het zit er heel veel verschillende literaire vormen in. Hij gebruikt heel veel beeldspraak. Maar wat je er ook in aantreft, en dat is vooral in hoofdstuk 1, is een dialoog. En dan gaan we nu samen lezen, hoofdstuk 1, vers 1, of vers 2. Vers 2 beginnen we, vers 1 heb ik al gelezen, tot en met 2, vers 1. En Tanni, wil jij vers 2 tot 4 lezen? In 2 tot 4 is Habakuk aan het woord. Daar begint hij mee.
Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want goddelozen omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.
Je ziet in die eerste 4 versen, daar richt Habakuk zich met een klacht tot de Heere God. Hij spreekt tot de Heere God. Dan lezen we verder in vers 5, daar komt de Heere God zelf aan het woord. En de Heer zegt, zie rond onder de heidevolken en aanschouwt. Verbijster u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en onzegwekkend is zijn recht, is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaat van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelfs drijft hij de spot met de koningen. Vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig, die van zijn kracht zijn God maakt. Dat de Heere tot Habakkuk gespreken heeft, gaat Habakkuk weer in gesprek met de Heere God. Tanni, wil je lezen 12 tot 2 vers 1.
Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent de rijn van open om het kwade aan te zien. Niemand kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u die trouwloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op en brengt ze bij één met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werknet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werknet. Want daardoor is zijn vangst groot. En zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht.
Ja. We gaan ook samen bidden voor alle dit gedeelte verder overdenken. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u niet de onzichtbare God bent gebleven, de onbekende God waarvan wij maar moeten invullen hoe die is, maar dat u zichzelf geopenbaard heeft. Dank u wel dat u door de geschiedenissen van het volk Israël heen uw omgang met de wereld van die tijd uzelf openbaart, uzelf bekend hebt gemaakt. En dank u wel dat u dat in optima forma hebt gedaan. De openbaring van uw Zoon Jezus Christus, die ten volle heeft laten zien wie de Vader is. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we dat kunnen lezen, dat we het kunnen overdenken. Ik bid u, Heer, wilt u ons mij persoonlijk, maar ook ieder van ons persoonlijk een houding geven van respect en waardering voor uw woord, maar ook een houding van willen leren uit uw woord. Dat u zo onze harten voorbereiden op als we dit gedeelte verder overdenken. Dat bidden we u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Wil je dit boek verstaan, dan moet je ook iets meekrijgen van de context waarin het geschreven is. Van de tijd die er toen was. Er is één aanleiding in dit stukje, in dit gedeelte wat we gelezen hebben, wat duidelijk maakt in welke tijd zich het afspeelde. Dat zie je in vers 6. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan. En ik wil je even meenemen naar de tijd, hoe dat loopt. Dan moet ik even naar mijn laptop. Dat gekleurde gebied wat je ziet, is het Assyrische Rijk. Het Assyrische Rijk, wat begonnen is in rondom Nineveh en steeds verder is uitgebreid. Dat rijk was een heel machtig rijk en dat was vanaf 900 tot 600 voor Christus. Heeft dat rijk zich ontwikkeld en is daar ontstaan. In dat rijk ontwikkelde zich aan het eind van die, zeg maar rond het jaar 600, ontwikkelde zich vanuit deze streek, Babylon, een nieuw rijk. Het rijk van de Chaldeeën, de Babyloniërs. Chaldeeën en Babyloniërs is in de Bijbel hetzelfde volk. Dat rijk ontwikkelde zich ongeveer vanaf 629 voor Christus. En in Carchemis, dat was in jaar 605, was er een grote veldslag tussen Egypte, wat een verbond had gesloten met Assyrië, het machtige rijk, maar wat aan het afzwakken was, tegen Babylon. En 605 voor Christus bracht een keer in de geschiedenis. Het Assyrische Rijk verviel tot een klein rijk en het Babylonische Rijk ontwikkelde zich vanaf 629, maar in 605 bij Carchemis was de beslissende slag. In die tijd dat het boek Chaldeeën zich afspeelt en de tijd daarna is dit het Babylonische Rijk. Het Rijk Egypte bleef altijd wel bestaan als macht, maar Babylon was vanaf het jaar 600 de macht in het Midden-Oosten. Dus het is goed om even dat beeld te hebben. Ik wil je ook even meenemen in een tijdbalk om voor jezelf een beeld te hebben in welke tijd zich dit Bijbelboek Habakkuk afspeelt. En ik heb even als eikpunt de koning David genomen. Dat was ongeveer 1000 voor Christus, 1055 tot 1015. Daarna kwam Salomo en daarna hebben we heel veel koningen gehad. En dat Assyrische Rijk werd een machtig rijk vanaf 934 tot 605. Ik vond het wel heel opvallend dat is nadat David en Salomo hun macht hadden verloren. In de tijd van David en Salomo was het Joodse Rijk een machtig rijk in het Midden-Oosten. Een welvarend rijk. Dat reikte tot aan de oevers van de Tigris. En dat besloeg heel Jordanië, Syrië, heel dat gebied. Dat was een groot rijk. Maar dat rijk verviel en toen kwam het Assyrische Rijk op. Tijdens dat Assyrische Rijk werden de 10 stammen van Israël in ballingschap gegaan. Dat was in het jaar 721. Het was dus zeg maar een 300 jaar na David. Na Salomo was het rijk in twee delen uitgevallen. En in 721 werd het 10 stammenrijk weggevoerd naar Nineveh. En ging daar in ballingschap. En die zijn daar pas weer teruggekomen onder Ezra en Nehemia. In die periode, en dan zijn we weer 100 jaar verder, kwam koning Josia aan de macht. Daar zal ik straks iets over vertellen. In die periode van Josia ontstond ook het Babylonische Rijk. En dat overlapte elkaar, maar ik heb al. En ook in die periode, tegelijkertijd na Josia, volgde Jojakim hem op. En Jojakim werd eigenlijk koning op de periode dat rijk, dat Babylonische Rijk, zich ontwikkelde. Ik heb al verteld over die slag bij Carchemis in 605. Dat was het keerpunt. Toen werd dat machtige rijk, dat Babylonische Rijk, een machtig rijk. Je kent dat wel uit het Bijbelboek Daniël, die ook spreekt over dat machtige rijk. In dat machtige rijk, door de Babyloniërs, zijn ook die twee stammen in ballingschap gegaan. En dat was in het jaar 586 onder een van de kleinzonen van Jojakim, onder Jojakim. Ik heb je dit plaatje meegegeven om een beetje beeld te hebben van het verloop van de geschiedenis. Dus we zijn ongeveer 400 jaar na David. Er zijn veel generaties koningen overheen gegaan. Het Assyrische Rijk is vervallen. En het Babylonische Rijk, het Rijk van de Chaldeeën, was in opkomst. Wanneer was Habakkuk nu actief? Dat was in deze periode. In de tijd van Jojakim, in de tijd van Josia. Het was voor 605. Want vers 6 spreekt over de opkomst van de Chaldeeën. En na 605 waren de Chaldeeën de gevestigde macht in het Midden-Oosten. Dus in deze periode is het Bijbelboek Habakkuk geschreven. Twee koningen heeft hij meegemaakt. Josia en Jojakim. Nou, blokkeert hij weer. Kun jij kijken of je hem verder kan klikken dan?
Wat moet ik doen?
Nou, ik kom wel even. Josia. Josia is eigenlijk een hele bijzondere jongen. Hij was 8 jaar toen hij koning was. En in zijn 8e koningsjaar, toen hij 16 jaar oud was, begon hij de Heere te zoeken. De God van zijn vader David. En toen hij 20 was, hij veel ontdekt had van de Heere God, begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen, de Azaria-palen en de gesneden en gegoten beelden. Het volk was de weg helemaal kwijt. En Josia bracht het volk weer terug bij de Heere God. Ik denk dat wij mogen bidden voor jonge mannen in deze tijd. Jonge mannen tussen 16 en 25. Die willen gaan staan voor de Heere God. En ons weer helpen om onze blik te richten op de Heere God. Om onze generatie te richten op de Heere God. Het was een hele mooie tijd waarin Josia het volk weer terugbracht bij de Heere God. En toen kwam Jojakim. En Jojakim, die maakte alles kapot wat zijn vader had opgebouwd. Onder hem neemt het onrecht toe. En je ziet het vaak in het Oude Testament, en dat zegt ook iets over ons als mensen macht gaan koesteren, komt het eigen ik steeds meer centraal te staan. Als mensen macht gaan oefenen, of het nou is in de kerk, op je werk, in de politiek, in de wereldgeschiedenis. Als mensen macht gaan koesteren, ga je zien dat het eigen ik steeds meer en meer centraal komt te staan. En onder dat mechanisme heeft Jojakim heel veel ellende gebracht in het volk Israël. En lees maar mee in Habakkuk 1. Vers 2, dan zien we het gebed. En dan proef je wat Habakkuk allemaal ziet, wat er onder Jojakim gebeurt. Er is onrecht. Er is geweld, vers 2. Er is onrecht in vers 3. Er is verwoesting en geweld, wat hij ziet gebeuren. Er is oneenigheid, er is ruzie. En je ziet dat de wet zijn kracht verliest. De wet heeft geen aanzien meer. Want iedereen buigt het recht naar zijn eigen belang toe. En Jojakim voorop. Hij buigt het recht naar zijn eigen belang. De goddeloze omsingelt de rechtvaardige. En daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. De wet is het kader waarop het recht wordt gesproken. Maar als je de wet niet meer serieus neemt, dan kun je recht buigen naar wat je zelf wil. En dat was het wat er gebeurde in de tijd van Jojakim. En Habakkuk worstelde daarmee. Hij zag dat gebeuren. Hij had verdriet in zijn hart. En met dat verdriet richtte hij zich tot de Heere God. Want Jojakim was echt geen lievertje. In Jeremia 22 vers 17... dan kun je iets over hem lezen. Er staat: maar uw ogen en uw hart zijn op niets dan op uw winstbejag uit. Dus alles in Jojakim had maar één doel. Zichzelf verrijken. En dan was hij ook nog op niets anders uit dan het vergieten van onschuldig bloed. Op onderdrukking en op uitbuiting om dat te doen. Dat was zijn levenshouding, dat was zijn levensstijl. Alles was ondergeschikt aan zijn belang. Alles wat zijn vader Josia had opgebouwd, werd door Jojakim afgebroken. In Kronieken vinden we ook een getuigenis. Van elke koning vinden we in Kronieken een getuigenis. En meestal wordt er dan iets gezegd van de daden van hem waren overeenkomstig zijn vader David. Of zijn daden waren niet overeenkomstig de daden van de vader David. Maar moest kijken wat er in Kronieken staat over Jojakim. Zijn gruweldaden die hij heeft gedaan. Dus dat is wat er van hem wordt gezegd. Zijn gruweldaden. Zijn daden worden niet gemeten aan die van David. Maar die worden gekwalificeerd als gruweldaden. Dat is Jojakim. En vanuit die context. Opkomst van het Babylonische Rijk. Jojakim die alles wat Josia zijn vader heeft opgebouwd. Verkwanselt. In die situatie. Zien we dat Habakuk zich tot de Heere God richt. Hij smeekt de Heere God om een einde te maken aan al dat onrecht, aan die uitbuiting. En je ziet hem worstelen met wat hij allemaal om zich heen ziet gebeuren. En dat drong bij mijzelf wel de vraag op van, gaat onrecht nog zo aan mijn hart? En brengen we dat net zo hartstochtelijk als Habakuk bij de Heere God? Gaat onrecht nog aan jouw hart? Het onrecht wat er om ons heen gebeurt. En brengen we dat hartstochtelijk, net zoals Habakuk, bij de Heere God? En wat me daarin aangreep, is dat Habakuk dat met heel veel vrijmoedigheid doet. Kijk maar mee in vers 2. Heren, hoe lang roep ik om hulp? En luistert u niet? Hij klaagt als het ware de Heere God aan. Heere God, ik roep al een hele tijd om hulp. Om verandering van deze situatie. En u luistert niet. Ik zie niks gebeuren. Ik roep geweld. En u verlost niet. Waarom? Waarom doet u mij onrecht zien? En aanschouwt u de moeite? En dat woord aanschouwen, dat is wel een bijzonder woord. Dat betekent eigenlijk dingen zien en niks doen. Dat is aanschouwen. Iets zien en er niks aan doen. Net alsof er hier iemand voor een beet gepakt wordt en in elkaar geslagen wordt. En wij zijn allemaal te kijken. En we doen niks. Dat betekent het woordje aanschouwen. En Habakuk heeft daar moeite mee. Dat hij dat onrecht ziet gebeuren, dat Jojakim, een nazaat van David, alles doet wat God niet wil en God grijpt niet in. Jojakim heeft best lang geregeerd. Zou je niet verwachten, maar heeft best lang geregeerd. God liet het gebeuren. En Habakuk kon daar niet meer weg. En met heel veel vrijmoedigheid stort hij zijn hart uit voor de Heere God. En dat is heel bijzonder. Er is geen één andere godsdienst waar je de ruimte krijgt om te worstelen met de Godheid. Er is geen één enkele godsdienst waar je de ruimte krijgt om met de Godheid in die godsdienst te worstelen. De God van Abraham, Isaac en Jacob geeft die ruimte. De enige waarachtige levende God, die wil in een relatie met ons staan. Die wil dat wij als schepselen, als zijn kinderen, onze strijd, onze twijfel, ons niet begrijpen en delen. En je ziet het niet alleen hier in het boek Habakkuk. Je ziet het ook bijvoorbeeld in Psalm 13. Tot 3 keer toe vraagt David aan de Heere God, hoe lang nog? En je voelt daarin, je proeft daarin dat hij er niet mee klaarkomt. Van Heere God, ik worstel en ik zie u niet handelen. Binnen de relatie, binnen de vertrouwensrelatie met de Heere God, mag je met de Heere God strijden. Mag je je twijfel uiten. Mag je je niet begrijpen delen. Heel opvallend, hè? Habakkuk doet dat met respect. Hij stelt hele scherpe vragen aan God. Maar hij doet dat met respect. Hij begint met Heere. En de Heere staat in jullie vertaling. Dat zijn alle vertalingen met hoofdletters. En dat betekent dat er in de Hebreeuwse tekst Yahweh staat. Hij spreekt met respect van over Yahweh, de naam die een Jood niet zal uitspreken. Met dat respect spreekt hij tot de Heere. De God van het verbond. En vanuit dat respect stelt hij zijn vragen. Eerlijk. En oprecht. Wij mogen dat ook doen. Ik wil je hiermee bemoedigen. Alle die bij hem toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Allen die bij hem toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Een andere vertaling zegt, je zal niet beboet worden als je met al je vragen naar God gaat. De Heere God is een God die wil dat we met onze vragen, met onze noden, met onze onmacht, bij hem toevlucht nemen. En daar zal hij je niet voor straffen. David was een man naar Gods hart. Habakkuk, als zijn vertaling vanuit het Hebreeuws klopt, dan ga ik daar maar even vanuit, dan is hij de geliefde. God wijst hem niet af met al zijn vragen. Je ziet het ook in het vervolg, hè? God gaat antwoorden. God geeft een antwoord. De Heere God komt in zijn genade Habakkuk tegemoet. En hij gaat vertellen aan Habakkuk wat hij gaat doen. Vers 5. Tot en met 11. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. God zegt, ik kom wel in actie. Ik kom wel in actie. En ik ga iets doen wat niemand zal geloven als jij dat gaat vertellen. Wat niet in je gedachten opkomt, dat ga ik doen. En dan geeft God inzicht in wat hij gaat doen. Dan spreekt hij, want zie, ik doe de Galdeën opstaan. God zegt, ik laat de Galdeën worden tot een wereldmacht. Die zullen uitgroeien tot een wereldmacht. Maar dan moet je eens verder lezen wat er over dat wereldmacht staat. Dat is een grimmig volk. Een volk vol bitterheid, betekent dat letterlijk in het Hebreeuws. Het is een onstuimig volk. Het heeft nooit rust. Het wil altijd vooruit. Het doorkruist de breedte van de aarde. Nou, je hebt het wel gezien op het plaatje. Ze waaieren helemaal uit over het Midden-Oosten. Om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend, ontzagwekkend is het. En zijn recht en zijn hoogheid gaat van hem uit. Daarmee wil Habakkuk, de Heer God, zeggen naar Habakkuk, hij bepaalt zelf wat terecht is. Hij heeft het hoog met zichzelf op. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen, iedereen die deel uitmaakt van het volk van de Galdeën, die komen om geweld te bedrijven. hun gezichten oostwaarts gericht en me verzamelt gevangenen als zand. Dat is het volk wat God zal doen opstaan. Dat is het volk wat God zal macht geven, wat God macht zal geven als antwoord op het gebed van Habakkuk. Een volk dat spot drijft met alle koningen. En dat die, een volk dat lacht om elke vesting. Ze nemen het in en ze vlaan verder met de wind naar de volgende plaats. Een volk wat zijn macht zal tonen. De Heere God maakt hier twee dingen duidelijk. Ook voor ons. Ik heb de regie. Over heel de geschiedenis. Dat zegt hij hier ook duidelijk. Ik doe de Galdeën opstaan. Het is God die de Galdeën de ruimte geeft om een groot en machtig volk te worden. Tegelijkertijd wordt in dit gedeelte ook heel duidelijk. Ook al geeft God de ruimte aan een volk om macht te krijgen. En God gebruikt dit volk om zijn volk Israël te corrigeren. Om zijn volk weer terug te brengen naar hem. En daarvoor gebruikt hij de Galdeën. En tegelijkertijd zien we dat de Galdeën niet hun uitverkiezing om een groot volk te worden, omdat God dat zo bepaald heeft, een vrijbrief geeft om maar te doen wat ze willen. Kijk maar even mee naar vers 11. De laatste regel. Ik heb bewust niet gelezen. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Het is God die volken de ruimte geeft om machten te worden. Het is God die de regie heeft over heel de gemeenschapsgeschiedenis. Het is God die de regie heeft over wie de regering van België is. Het is God die de regie heeft over wie de macht heeft in China, in Rusland, in Amerika. Maar tegelijkertijd zijn al die machthebbers, zijn al die koningen, zijn al die regeerders verantwoording verschuldigd aan God hoe ze die macht inzetten. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. De Galdeën krijgen macht van God om zijn volk te corrigeren. Maar het is geen vrijbrief om maar te doen wat ze willen. God zal dat volk oordelen hoe ze die macht hebben gebruikt. En als je ziet welke kwalificaties God geeft aan die volk, aan dat volk, dan zal dat oordeel ook rechtvaardig zijn. Hij zal ze oordelen over hun grimmigheid, over hun omstandigheid, over hun schrikwekkendheid, over hun ontzagwekkendheid, over hun geweld. Maar goed, je zou Habakkuk maar zijn. Je vraagt God, geef een oplossing voor het probleem Jojakim. Zorg dat het gebroken wordt wat hij allemaal uitspookt. En dan zegt God, ja, ik ga dat doen. Ik ga dat doen. Op een manier waar je niet van verwacht. De Galdeën zullen komen. Maar die Galdeën zijn net zo erg als Jojakim. Misschien nog wel verschrikkelijker. En God gaat die zenden? Habakkuk snapt het niet. Hij begrijpt het niet. En dat lezen we in vers 12 tot 17. Hij gaat weer naar de Heere God toe. Heere God, als dat uw antwoord is, dan brengt hem in verwarring. Bent u niet van oudsher, de Heere, mijn God, mijn Heilige? We zullen toch niet sterven? Gaat u dan dat volk brengen? Heer, ik besef dat u hen gesteld hebt tot een oordeel. U hebt hem gegrondvest om te straffen. Maar u bent toch te rein van ogen om dat kwade aan te zien? Om die moeite te aanschouwen? Waarom? Waarom ons aanschouwt u die trouweloze? Zwijgt u wanneer een goddeloze hen verslindt die rechtvaardiger is dan zelf? Dat volk van de Galdeen is nog erger dan Jojakim. Dan is Jojakim rechtvaardig. En u laat dat toe? U zwijgt? U aanschouwt? U kijkt toe en doet niks? En dan somt hij op. Wat dat volk doet. Dat volk doet niks anders dan volken in zijn sleepnet brengen. Volken aan de haak slaan. En dan maakt hij zich blij om. En dan zegt hij in vers 17, mag hij daarom, omdat hij die macht heeft, zijn sleepnet maar blijven leegmaken. Volken zonder medelijden blijven doden. Heer, is dat uw antwoord? Habakkuk kan moeilijk aanvaarden, kan moeilijk begrijpen dat God de Galdeën gebruikt om zijn volk te corrigeren. Habakkuk beseft ook dat het oordeel wat God zal vellen over zijn volk, die correctie die God zal geven, zwaar zal zijn. Zeer zwaar zal worden. En dan zie je dat Habakkuk zijn volk lief heeft. Hij neemt het op voor zijn volk bij God. En weet je, daarin zie je de glimp van de Heer Jezus. De Heer Jezus die het opneemt voor zondaren. De Heer Jezus die het opneemt voor zondaren. En daarvoor zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha. Die glimp mogen we ook zien bij Habakkuk. En tegelijkertijd mogen we ook weer zien dat Habakkuk in zijn verwardheid openhartig naar de Heere God gaat. En lieve mensen, dat klinkt misschien vreemd, maar met al onze worstelingen wil de Heere God dat wij openhartig naar Hem toe gaan. Ook met die dingen die je niet begrijpt. De dingen waar je opstandig van wordt, waar je onmachtig in voelt. De Heere God wil dat je daarbij Hem mee komt. Voor degene die kinderen hebben, ik denk dat je ook heel blij bent als je kind boos is en met zijn boosheid naar je toe komt. Omdat je daarmee in je ouderschap erkend wordt. De Heere God wil erkend worden als een schepper van hemel en aarde. Wil erkend worden als je toevlucht. Habakkuk is verward. En in zijn verwardheid komt hij openhartig bij de Heere God. Maar wat opvallend is, dat vertrouwen in God wordt bij Habakkuk niet aangetast. Hij noemt er nog steeds Heere. Ook is een tweede vraagstelling. Bent u niet van oudsher de Heere? Kijk, wat staat erna? Loretta? Vers 12. Na Heere.
Mijn God, mijn heilige.
Hoor je het? Mijn God. Mijn heilige. Hij is zijn vertrouwen op de Heere God niet kwijt. Het is nog steeds de God die hij lief heeft. Het is nog steeds de God die heilig is voor hem. En ook een stukje verderop zie je weer dat woordje Heere. En het slot van vers 12 noemt hij de Heere God een rots. Zijn houvast. Heer, in al mijn verwarring, Heer, in al mijn onmacht, in al mijn onbegrip over wat u doet, bent u wel mijn houvast. Bent u wel mijn anker. Bent u wel mijn rots. Habakkuk blijft vertrouwen op de Heere God. Ook al kan hij de weg die God gaat met zijn volk niet begrijpen. Niet volgen. En dat vertrouwen, dat lezen we ook in vers 2, vers 1. Daar gaan we volgende week wat verder op in. Er staat dat vertrouwen. Ik ging op mijn wachtpost staan. Ik nam mijn plaats op in de vestingwal. En keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou. Op mijn aanklacht. Hij ziet uit naar God. En verwacht dat God ook zijn vragen, zijn onmacht, zijn verwardheid tegemoet zou komen. Wat praktisch te pakken dan nu? We leven in een verwarrende tijd. Er is een complete verschuiving, vindt er plaats van machtsconcentraties in de wereld. Er is een enorm veel toename van eigenmachtige optreden. Als je de steekincidenten en de geweldsincidenten van de laatste jaar vergelijkt met jaren daarvoor, neemt het alleen maar toe. Dat mensen het recht in eigen handen nemen. Maar je ziet ook dat de regeringen en wereldleiders hun eigen belang laten domineren in plaats van het belang van het volk. Toch is God het die hun de ruimte geeft om die plekken in te nemen. Ik kan dat niet altijd volgen. Ik kan dat echt niet altijd volgen. Ik kan niet volgen dat God het toestaat dat er al 3 generaties in Noord-Korea aan de macht zijn die een volk terroriseren tot op het bot. Ik kan niet volgen dat de Heere God toelaat dat in Nigeria, in Soedan, jaarlijks 100.000 mensen sneuvelen onder het geweld wat daar plaatsvindt. Toch laat God dat gebeuren. En lijkt het alsof God zwijgt en aanschouwt. En misschien heb je ook in je persoonlijk leven gebeurtenissen die je niet kan plaatsen. Dat je denkt van waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat met mij? Waarom verandert de situatie niet? Waarom veranderen de omstandigheden niet? En weet je dat we niet kunnen begrijpen dat de Heere God handelt zoals die handelt? Dat valt ons net als bij Habakuk best wel eens zwaar. Dat we niet goed weten hoe we daarmee moeten. Hou je dan maar vast, net als Habakuk, aan dat God genadig is. Dat God heus wel weet wat hij doet. En dat God heus wel ter verantwoording zal roepen. Iedereen die handelt buiten zijn wil. Met de macht die hij gekregen heeft. Maar God is ook genadig dat je met die onmacht, die twijfel, dat onbegrip, met die boosheid naar hem toe mag gaan. Neem tijd om het aan hem in zijn handen te bouwen. En ga in vertrouwen. Ik wil je nog even meenemen op Psalm 13. Daar sluit ik dan mee af. En dan gaan we volgende week verder met Habakuk 2. En als je Habakuk 2 gaat lezen, of je hierover nog vragen hebt, probeer ze dan maar kort te formuleren. Ik zal kijken of ik daar volgende week dan wat ruimte voor geef dat je die vragen kan stellen. Zodat we daar nog wat over door kunnen denken. Psalm 13. De worsteling van David. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Dan vers 6, de rust die David vindt. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Kort psalm, waar een heel verhaal achter zit. een hele worsteling achter zit. Maar net als Habakkuk klampt David zich vast aan Gods goede tierenheid. Doe dat ook maar. Met al je vragen, met al je almacht. Klamp je maar vast aan Gods goede tierenheid, aan Gods genade. Die staat als een rots. Die onwrikbaar is. Die heilig is. Dat betekent onaantastbaar. Daar kun je aan op aan. En vraag hem maar. Heer, leer mij uw weg. Leer mij maar midden in mijn situaties die ik niet begrijp. Leer mij maar in die onbegrijpelijke omstandigheden. In die onbegrijpelijke gebeurtenissen. Leer mij maar uw weg te gaan. Amen.